Ja, goedemorgen broeders, zusters, bezoekers, vrienden, bekenden. Ja, het is altijd mooi om hier te staan. Aan de andere kant is het ook altijd wel weer spannend. En vandaag is denk ik wel een bijzonder wonder dat ik hier sta. Want eindelijk had ik van de zomer hier al staan met de kinderdienst. Maar goed, de kinderen gaan voor, hè, dus dan moet je plaats maken. En vervolgens zou Klaas hier staan, maar die maakt weer plaats voor een jongere iemand. Dus zo kan het heel bijzondere aanleiding zijn dat je eigenlijk in deze preek komt. En voor mij was het eigenlijk wel, überhaupt vreemd, want mijn preek was klaar. Dus ik denk van, nou, dat is mooi, hè? Lekker relaxed. En dan hoop je dat te delen. En dan krijg je ineens drie appjes van oudsten. En drie verschillende. Dus dan denk je, goh, wat zijn ze betrokken. En dat is natuurlijk mooi, hè? Want we hebben fantastische oudsten. Dus ik zal even reclame maken. Maar hoe is het met je thema? En hoe gaat het met je preek? En lukt het? Ik denk, nou, grote zorgen waarschijnlijk in de oudstenraad om de preek. Dat snap ik natuurlijk best wel. En dan de derde, die wordt al wat enger. Je weet toch dat we handelingen behandelen, hè? Oké, mijn preek gaat over iets anders. Ja, het is ook wel een handeling. Maar wat jullie willen, is ook weer wel iets anders. Dus ik had van de week een bewogen week, hè, met veel handelingen. Maar goed, ik weet me gesteund door God, door de Heilige Geest, hè, het thema ook voor vandaag. En Jos, ik herken u, ik weet even, waar zit je? Ja. Dat als Adrie Grotemoer belt, hè, moet je niet opnemen. En als Ouster je appen, dan moet je ook even op je hoede zijn. Zomaar even een aftrapje. Daarnaast, dat was ook wel heel bijzonder, en vergis je daar niet in, kreeg een bemoediging van twee gemeenteleden, gisteren nog. En daarin ze één, hij schittert door afwezigheid, door ziekte, helaas. Ad, fijn dat je, denk ik, nu via de stream verbonden bent. Maar die had wel een heel mooi woord in zijn appje namen. Dat hij zei van dat de harten geraakt mogen worden van mensen. Dat de Heilige Geest tot zijn doel mag komen. En dat was het verlangen van Ad. Dat is het verlangen deze morgen van mij. En dat wil ik proberen ook over te brengen van, ja, wat wil God eigenlijk duidelijk maken. En voordat ik dat doe, heb ik ook de behoefte om eerst even te bidden met jullie. Om zelf ook de rust en vrede te kunnen ervaren. En daarna verder kijken wat deze ochtend gaat brengen. Machtige Vader, Heer, zo met een aanloop in uw dienst. Heer, hebben we al mogen genieten van prachtige dingen, de liederen. Heer, ja, wat Gerrit en het team samen naar voren hebben gebracht. Heer, de stem, het verlangen. Heer, de Heilige Geest, die zo merkbaar en zo zichtbaar dan is, ook in de liederen, Heer. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ervaren wij die kracht? Hoe zijn we hier vanmorgen gekomen? Misschien leeg, misschien vermoeid, misschien boos. Ja, Heer, en dan hopen we ook dat het gezegde niet, hè, leeg de kerk in, leeg de kerk uit. Heer, maar dat we vervuld zullen worden deze morgen. Of opnieuw, vernieuwd, Heer, ook in ons denken. Heer, dat we ook daadwerkelijk die kracht zullen ervaren, zoals die ook door u is beloofd, door u is verstrekt. Heer, dan aan ieder zoals we hier zijn, door de Heilige Geest. Heer, en zo bidden we voor rust en vrede en leiding in deze dienst. Dat u tot uw doel mag komen, Heer. Het gaat niet om ons, het gaat niet om de muziek, het gaat niet om de spreker. Het gaat niet om vette plaatjes, Heer, filmpjes. Nee, u alleen verdient alle eer. Daar bidden we voor, Heer, dat u de positie zal krijgen en de ruimte, Heer. En dat we u niet als een klein vogeltje wegstoppen. Amen. We gaan vandaag lezen. Dat was een van de eerste schrikaspecten. Als je natuurlijk een vrije preek mag doen, of je krijgt iets opgelegd, tussen haakjes, hè. Ik voel het niet als een druk. Dus ik hoop dat u de Bijbel heeft meegenomen. Ik heb mijn techniek meegenomen, dus dat is ook altijd eng. We gaan naar Handelingen 5, stond op zich al in de aankondiging. Het is een lang stuk, het is geen leesdienst vandaag, er zijn kerken die dat ook doen. Maar wij gaan ons bezighouden met Handelingen 5, vers 12 tot 42. Het eerste tussenkopje of stukje staat tekenen en wonderen. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog. En des te meer werden er toegevoegd die de Heere geloofden, tal van mannen, zowel als vrouwen. zo zelfs dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht een zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen. Het volgende tussenstukje gaat over de gevangenneming en de bevrijding van de apostelen. Maar de hoge priester stond op en allen die met hem waren, de zogenaamde partij van de Sadduceeën, en zij werden vervuld met naijver. En zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in het huis van bewaring. Maar een engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten en zeide: gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens. En zij gaven daaraan gehoor en gingen tegen de ochtend de tempel binnen en leerden. Toen nu de hoge priester was aangekomen en die met hem waren, riepen zij de raad bijeen, de gehele vergadering van de oudsten der kinderen Israëls, en zij zonden dienaars naar de kerker om hen te laten voorkomen. Doch de dienaars, daar aangekomen, vonden hen niet in de gevangenis, en ze keerden terug en brachten het bericht mede. Wij vonden wel de kerker zeer zorgvuldig gesloten en de wachters voor de deuren op hun post, maar toen wij hem openden, vonden we er niemand. Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden horen, waren zij erover in verlegenheid wat daarvan komen zou. Maar er kwam iemand tot hen met het bericht: zie de mannen die gij hebt gevangen gezet, staan in de tempel en zij leren het volk. Het verhoor van de apostelen, de raad van Gamaliel. En toen ging de hoofdman met zijn dienaren erheen en nam hem mede, maar niet met geweld, want ze waren bevreesd dat het volk hen stenigen zou. En toen zij hen gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad. De hoge priester ondervroeg hen, zeggende: wij hebben u nadrukkelijk verboden in deze naam te leren. En zie, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer. En gij wilt het bloed van deze mens op ons doen neerkomen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht. Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland, om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die hem gehoorzaam zijn. Toen zij dit hoorden, ontstaken ze in woede en wilden hen ter dood laten brengen. Maar een zeker fariseer in de raad, genaamd Gamaliel, een wetgeleerde, in ere bij het gehele volk, stond op en verzocht de mensen een ogenblik buiten te doen staan. En hij zeide tot hen: mannen van Israël, overweegt wel wat gij met deze mensen zult doen. Want voor deze dagen stond Teudas op, die beweerde dat hij iets was. En een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. Na hem stond Judas de Galileër op in de dagen der inschrijving en kreeg vele afvalligen op zijn hand. Maar ook deze is omgekomen en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen. En nu zeg ik: laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden. Want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden. Maar indien het uit God is, zult gij het niet kunnen vernietigen. Het mocht eens blijken dat gij tegen God strijdt. En zij lieten zich door hem gezeggen. En na de apostelen vooruitgeroepen te hebben, lieten zij hen geeselen en verboden hun te spreken in de naam van Jezus en gaven hun de vrijheid. Zij dan gingen uit de raad weg, verblijd dat ze verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn, zonder ophouden. Iedere dag leerden zij in de tempel en aan huis en verkondigden het evangelie dat de Christus Jezus was. Tot zover dit stuk. En dan heb ik nog een kleine verwijzing. Ik zal die even voor u voorlezen. 1 Thessalonicenzen 1. U mag het ook zelf lezen uiteraard. Vers 5 en 7. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproeving hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe geworden. En dan nog een waarschuwing in hoofdstuk 5. Dank God onder alle omstandigheden, Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit. Wauw, nou, dat is een heel stuk. Als je dan voor zo'n preek staat, en even los van een andere preek en gedachten, dan denk je van, waar ga ik beginnen? Heel nadrukkelijk willen we het thema van de handelingen behandelen. En daarnaast zijn we ook met Jan Pol en het boekje Autoriteit. En wandelen of handelen met autoriteit door de Heilige Geest bezig. En hoe kun je dat dan weer verbinden? En eerlijk gezegd was dat een worsteling voor me. Want het begint eigenlijk al met het besef van de handelingen der apostelen. Want eigenlijk zijn dit de apostelen die hier niet handelen. Maar het is God die werkt door zijn Heilige Geest, door de apostelen heen. En dat is heel wat anders dan dat we feitelijk onder de indruk zijn van, en een van die aspecten zijn bijvoorbeeld dat ze bij de wonderen en tekenen de mensen naar buiten liepen, om maar in de zoom van Petrus zijn jas, ik stel me dat zo voor dat hij daar dan staat of loopt, met een krachtige verkondiging, en dat ze eigenlijk al onder de indruk waren, en als ze in de schaduw van het jasje, dat ze eigenlijk al wisten van, er zou genezing komen. Nou, dat zou natuurlijk op Petrus kunnen afstralen van, wauw, dat is echt indrukwekkend. Die getuigt of openbaart met kracht, dat is een feit, dat was zichtbaar, maar het was zeer nadrukkelijk, de Heilige Geest die hier aan het werk is of was. Dus dat inspireerde me al enorm om daarbij stil te staan, want ik heb ook zo'n verlangen wel eens gehad, en ik zie heel veel vrienden zitten, maar één daarvan is ook een bijzondere. En ook wel eens geworsteld, toen ik hier als oudste stond, en ik heb het over Peter, heb ik dan de vrijmoedigheid om te zeggen van, joh, Peter, kom naar voren. Ja? En ik leg je de handen op. En ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest dat kan, toen, vandaag, morgen. En dan die vrijmoedigheid te bezitten om te zeggen, en ik geef je de zegen van de Heer, en ook de genezing bid ik je toe, om dat te doen. Want als ik dit lees, dan is er heel veel mogelijk. Maar die vrijmoedigheid echt te bezitten en te doen en trouw te zijn aan wat God zegt in zijn woord. Okay. En zo hebben we ook wel eens gebeden, één op één, en bij hem thuis, en ook wel eens in de samenkomst. Maar om maar aan te geven, dan zie ik op naar grote dingen, grote manifestaties van mensen die ziek zijn, bepaalde handicap misschien hebben, bepaalde tekortkoming. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om die grootheid die wij tonen, maar het gaat erom of dat we bijvoorbeeld oprecht zijn, of dat we eerlijk zijn, of dat we transparant zijn. En als we in het eerste stukje stilstaan bij die apostelen en de genezing daarvan, waarom groeide die gemeente zo? Dat was puur door het gedrag, die eendrachtigheid, samenhorigheid, dat ze met elkaar alles deelden en alles ter beschikking stelden. En zo ziet God eigenlijk het ideale plaatje van de gemeente. En dan is natuurlijk de vraag, kan God zijn groei in de rots kwijt? Kan God zijn groei in mij kwijt? Ben ik beschikbaar? Want heel vaak duiken wij weg voor allerlei functies, dat we zeggen, ja, maar ik ben niet bekwaam. Maar dat is de vraag helemaal niet. Ben ik beschikbaar? Neem ik mijn positie in? Ben ik bereid om te dienen in het koninkrijk? En dat was in het eerste stukje, denk ik ook, waarom die wonderen zo nadrukkelijk door de Heilige Geest ook zichtbaar gemaakt konden worden. Dus het was niet Petrus' verdienste, maar absoluut, denk ik, de wil en te handelen naar Gods wil. Vervolgens worden ze gearresteerd. Als je daarbij stilstaat, Petrus was daarvoor ook al gevangen genomen. En dan in vers 17 wordt hij wederom gevangen gezet. Nou, op het moment dat ik misschien voor de eerste keer een overtreding bega en ik word nog niet gepakt, dan denk ik, daar kom ik nog bij weg. Maar als ik toch de tweede keer echt misschien in de gevangenis zit, of sterker nog, Nederlandse gevangenissen vallen dan misschien nog mee, maar we lezen wel eens over in het buitenland, dan weet ik niet of dat ik nog die vrijmoedigheid zou ervaren om te getuigen over God. En je ziet gewoon dat die apostelen die blijven doorgaan met getuigen. En niet zomaar getuigen, met een enorme kracht. Dus ze worden vervolgens gevangen gezet. Nou, dan denken we, nu is game over, hè? Bal uit, het is einde. En dan zie je iets, ja, dat is natuurlijk helemaal bovenmenselijk, hè? Daar kunnen we helemaal, denk ik althans, hè, dat is mij niet gegeven bij, dat er een engel, hè, uiteindelijk weer zorgt voor de ontzetting, hè? Dat zij dus bevrijd worden, hè? Dat ze weer in die vrijheid kunnen komen te staan, dat ze uiteindelijk weer het woord kunnen verkondigen in de Salomo-tempel, of zuil, zoals het er staat, weer uiteindelijk die krachtige getuigenis naar voren kunnen brengen. Wat denkt u voor degene die daar de wacht hielden? En hoe mooi is dan de gelijkenis? En dat trof mij echt van de week toen ik het zat te lezen. Dat ik denk van, het lijkt of dat ik een kopie zit te lezen van de Heer Jezus. He, Golgotha, gekruisigd, gegezeld, uiteindelijk onrecht aangedaan. En ik zie dan de geschiedenis van die apostelen. Eigenlijk op hetzelfde, ja, soort parallel kwam bij mij binnen. Dat ik denk van, ik zie eigenlijk gewoon een soort vooraankondiging of een nabewerking van het een met het ander. Nou, ze worden door een wonder, door een engel van God. En dan zou je ook denken, als je dat toch ten deel valt, hè, in die verschijning. Nou, dan laat je alles vallen en dan ga je helemaal om. Hè, dan geloof je van, ja, hier moeten wij dus niet aan zitten aan deze mensen. Hè. Dit gaat echt fout. Ik denk dat we hier een beetje een stapje opzij moeten doen. Nou, dat is niet helemaal het geval, want ze werden natuurlijk voor het Sanhedrin gedaagd en gevraagd. En ja, dan zie je eigenlijk dan in de context, moet je even weten, dat het Sanhedrin een bijzonder gezelschap was, maar die geloofde onder andere niet in de opstanding. Dus waarom die haat en die nijd er was, dat had onder andere te maken dat ze eigenlijk zeiden, ja, dit is goddeloos gedrag wat die mannen vertonen, hè? Want er is geen opstanding, die bestaat helemaal niet. En dan kunnen we ook beter plaatsen, hè, waarom dat gedrag. Hè, want anders zou je denken, ja, is dat niet een beetje over de top of too much? Hè, maar ze ontkenden, hè, de opstanding. Dus vandaar dat ze dat echt als godslastering zagen. En ja, zo furieus. Maar we zagen ook al dat daar jaloezie en haat en nijd. Want ze stonden in goed aanzien. Hè, de gemeente stond in goed aanzien. En de apostelen stonden in goed aanzien. Nou, dan zie je vervolgens dus dat een jaloers hart van een mens. Heb ik geen jaloers hart? Ik kan me daar niet vrij van pleiten. Hè? Als je iemand ziet, hè, die je bewondert en zegt, dit zou ik ook wel willen kunnen. Hè? Wie zou er geen Messi willen zijn? Hè? Misschien zitten er wel voetballers op de bovenste tribune. Hè? Of wie zou niet de beste gamer, de FIFA-gamer willen zijn? Hè? Nou ja, zo hebben jullie misschien ook wel, hè, je helden. Hè? En zo hebben wij als mensen hier ook, denk ik, onze helden. Dus waar zetten we ons hart op? Ja? En jaloersigheid is in elk geval iets waar we ver vandaan moeten blijven. Dus als de geest zijn werking wil kunnen doen, onderzoek uw hart. Hè? En als daar inderdaad een vorm van jaloezie is, hè, dan is daar geen ruimte. De apostelen gaan dus gewoon door. Hè? Ze gaan door met de verkondiging. Ze tonen geen vrees. Hè? En ze zeggen uiteindelijk maar één ding. Hè? Moeten wij jullie meer gehoorzaam zijn dan God? Nou, we kunnen misschien ook in die situatie komen in Nederland. Hè? Als we de politiek zien en de ontwikkelingen. Waar kunnen we nog vooruit komen? Hè? Wat is ons nog gegund? Nou, dan zou het wel eens die kant op kunnen gaan. Hè? Dat wij dus ook misschien moeten zeggen, joh, ik ga alleen op de belofte van God staan. Hè? En die volg ik. En verdere wetgeving, daar ga ik niet op in. Je zou kunnen zeggen, bij vers 26, dat het bloed van Christus laat ook het Sanhedrin niet met rust. Die jaloersigheid, die speelt hun parten, ze komen in actie, maar ze zijn ook wel bang om deze mensen te vermoorden. Want ja, wat zouden de mensen dan doen? Dus ze zitten wel een beetje te twijfelen van, ja, wat gaan we hiermee doen? Nou, Petrus, die neemt dan het woord, die geeft een schitterend antwoord en zegt inderdaad ook dat hij zich alleen vasthoudt aan het verbond met de vader Abraham, Isaac en Jacob. En dat hij uiteindelijk alleen getrouw wil zijn aan God. En dan komt Gamaliel. Gamaliel was voor mij niet zo'n bekende. Stond in hoog aanzien. Hij was iemand die veel kennis had. Je zou misschien zeggen een goede jurist. Heel veel wijsheid. Hè. Maar uiteindelijk te handelen conform de wijsheid is nog wat anders. Hè. Want waar doe je dan uiteindelijk, waaraan ben je getrouw? Hij was vroom. Hè. Hij haalde God er nog bij, hè, in het stuk. Maar je ziet eigenlijk, hè, dat hij heel slecht handelt. Slecht in de zin van, hè, pas er voorop mensen, hè, als het van, hè, de mensen is, gaat het toch wel, hè, teniet. En als het van God is, hè. Hij wist heel goed, hè. Ik ben er echt voor 100% van overtuigd dat hij heel goed wist, hè, dat ze dus aan mensen van God zaten. Dat het naar de wil van God was, hè, dat zij de verkondiging deden. En eindelijk gaat hij in een politieke, neutrale situatie zitten, waarin hij zegt van nou, hè, laat dan wereldse wijsheid, je zou kunnen zeggen Salomo, hè, die had ook ooit een situatie met een kind, van moet ik deze, hè, dan door de midden slaan, wil jij hem hebben? Ik zie je moeder zitten. Hè. Nou, de echte moeder die zou gelijk zeggen, dat doen we dus niet. Hè. En de andere moeder, nou dat verhaal kennen we. En hier zie je eigenlijk met die, dat hij een politiek spel speelt. Hè. Maar ten diepste, wat hij doet, is dat hij wel God verwerpt. Dat doet hij wel. En dat is natuurlijk iets wat hem, denk ik, wel aangerekend zal worden, tenzij hij zijn zonde zal belijden. Uiteindelijk, hè, gaat Christus hier overwinnen, hè, in het laatste stuk. Hè, ze luisteren naar het slechte advies van Gamaliel. Hè, ze haten uiteindelijk Christus. Hè, ze willen zich helemaal niet bekeren. En de discipelen worden ook nog gegezeld. Nou, dat was niet zo'n klein lapje, hè, zo'n stoflapje. Maar dan moet je je voorstellen, dat zijn echt meterslange zwepen, hè, waarin je dan krom moet gaan staan, of vastgezet misschien ook wel. En dan komt die zweep continu op je rug. Hè. En dan is nog eens een heel vervelend aspect van het, dat het heel pijnlijk is, dat je ook voor je leven getekend bent. Hè. Dus heel je rug ligt ook letterlijk open. Dus dat zal ook met, ja, allerlei verminkingen en op je rug zichtbaar zijn, dat jij ooit gegezeld bent. Nou, hoe bijzonder is het dan dat in het laatste stukje staat, hè, dat de discipelen, hè, of de apostelen, ze waren blij en verheugd dat ze omwille van Jezus, hè, deze straf moesten ondergaan. Nou, knap, respect, bijzonder. Bijzonder alleen volgens mij door de inwoning van de Heilige Geest. Want naar de vlees, naar je eigen ik, denk ik, als wij deze vernederingen ondergaan, dat we heel ander gedrag zouden vertonen. Daar ben ik echt van, althans, ik spreek over mezelf dan, van overtuigd. Dus, maar ook ik heb de Heilige Geest ontvangen. Hè? En ook ik heb een teleurstelling en krassen op mijn ziel. Hè? En ook ik, denk ik, ben veranderd door God. Ik wil nu de volgende dia, als dat kan. De vorige was natuurlijk veel krachtiger, het boek. Maar vanuit het boek van Jan Pol, met autoriteit en Gods kracht wandelen, heb ik een paar hoofdstukken van de week gelezen. En volgens mij zitten we er nog middenin als gemeente, eerlijk gezegd. Ik weet niet of dat we echt exact op een hoofdstuk zitten, maar ik ben bij hoofdstuk 6, 7 en 8 een beetje blijven hangen qua titel. En daar staat, he, hoofdstuk 6, de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt het verschil. Nou, de geschiedenis, denk ik, die we net besproken hebben, gelezen hebben, dat is voor mij heel nadrukkelijk, he, dat de Heilige Geest hier het verschil maakt. Ook in het gedrag, hè, wat de apostelen vertonen, de moed die ze hebben en ook de vastberadenheid om door te gaan. Hoofdstuk 7, de Heilige Geest is onmisbaar. Waarom is de Heilige Geest onmisbaar voor ons? Hij helpt ons te veranderen. Hij helpt ons om getuige te zijn. Hij leidt ons en hij tilt ons op naar een bovennatuurlijk niveau. Nou, ik refereerde net aan zo'n behoefte bij genezing, hè, dat ik dat heel mooi zou vinden. Maar hoeveel bovennatuurlijke dingen zijn er al bij ons in de gemeente gebeurd? Ik denk dat je voor jezelf, hè, als je terugblikt op je leven, hè, dat je zegt van nou, God heeft mij al in zoveel situaties. Dat kan zijn in mijn huwelijk. Hè, dat kan zijn in mijn werk. Dat kan zijn in mijn omgang met andere mensen. Om over dingen heen te stappen. Bovennatuurlijk, want naar de mensen, tjoh, ik spreek nooit meer met je. Jan, je hebt goede koffie, dus met jou zou ik geen ruzie willen. Maar het zou echt naar de natuur, hè, dat je iemand links laat liggen. Nou, daar heb je dus echt de Heilige Geest voor nodig, om daar bovenuit getild te worden. Daar ben ik ook dankbaar voor, hè, dat hij dat ons geeft. De Heilige Geest. Een strijdpunt is voor veel christenen, denk ik, dat we makkelijk ons identificeren. Makkelijk is misschien niet goed uitgedrukt, maar God de Vader. Want daar hebben we vaak wel een beeld bij, omdat we allemaal een vader gehad hebben of nog hebben. God de Zoon, hè, Jezus Christus, daar kunnen we vaak ook wel tastbaar bij, daar hebben we ook een beeld bij. Hè, heel veel ook door metafoor, uiteraard het woord, de kruisiging, de wonderen die Jezus heeft gedaan, maar dan de Heilige Geest. Maar het is wel degelijk een persoon. Hij is wel degelijk aanwezig en hij is wel degelijk je Heer. En dan is natuurlijk de vraag, rust de duif op jou? De duif, een beeld voor de Heilige Geest. We hebben hem ontvangen bij het geloof en het aanvaarden, dat we onze Jezus als Heer en Kurios hebben aangenomen. En toch, als ik met mensen spreek, en ik weet niet hoe dat bij jullie is, dan is dat misschien ook wel zo'n golfbeweging. Ik zit op de berg, ik heb veel Heilige Geest. Ik zit in een dal, ik ervaar weinig Heilige Geest. En waar zit dat dan in? Zit dat dan in de omstandigheden? Zit het dat die Heilige Geest dan weggevlogen is? Zit het in mezelf? Ik denk dat het een combinatie is, want moet je je voorstellen, als je een vogel in een kooitje stopt, dat lukt wel een tijdje, maar als die vogel wat gaat groeien, dan komt hij misschien al net uit dat deurtje, uit die opening. Maar de vraag is, of de zekerheid, als die wat groter is en die vleugels slaan uit, komt die vogel niet meer terug in die kooi. Dat kan ik je echt verzekeren, want die wil vrijheid, die wil ruimte en die heeft hij ook nodig. En ik denk dat het ook zo is, als wij de Heilige Geest hebben ontvangen en wij gaan onze ruimtes inperken, bepaalde ruimtes verbergen, bepaalde ruimtes geen ruimte verschaffen aan de duif, de Heilige Geest zo u wilt, dan denk ik dat wij die kracht ook gaan minder ervaren, dat we minder de aanwezigheid van de Heilige Geest ook zien in ons leven. En we kunnen hem bedroeven. De laatste tekst die ik nog voorlas, bedroef, doof de geest niet uit. Dat is eigenlijk vertaald, doe de geest geen pijn, doof hem niet uit. Hij kan dus bij jou zich niet manifesteren. En als je dan ziet, nog even naar het Oude Testament, David en Batsheba, nou de geschiedenis die kennen we, David die in zonde valt, en uiteindelijk dan ten God zegt, Psalm 51, neem de Heilige Geest niet van mij weg. Wauw, koninkrijk, hij was gezegend, een paar extra vrouwen, met Batsheba. Dat was dan iets wat in de openbaarheid kwam, wat niet goed ging. En dat hij uiteindelijk ten God alleen zei van, joh, neem de Heilige Geest niet weg. Zo, wat een oproep naar ons mensen. Dat wij, met wat we allemaal meemaken, wat we allemaal doen, waak ervoor dat de Heilige Geest bij je vertrekt. Als je dit hoort, dan kun je zeggen, Arco, je hebt het over een stuk uit de Bijbel gehad, je hebt het over grote mensen misschien gehad, David was ook een man naar Gods hart, maar ja, wij hebben misschien die kracht niet, of het wordt niet zichtbaar, dat wij inderdaad die bovennatuurlijke wonderen kunnen laten zien hier. Dat zou kunnen. Maar uiteindelijk is het ooit in een nietig stadje begonnen. Ik ga niet een preek houden over kerst. Maar we weten allemaal waar het begonnen is, toch? En dat was niet in de hoofdstad, van het Romeinse Rijk. Maar het was in het centrum van God. Ja? Gods Koninkrijk in Israël. Ja? Met een eenvoudige timmerman. Dat was ook niet een hele bijzondere. Wel uiteraard Maria die gekozen was om het kind te baren. Gewone mensen die hier een grote rol speelden in dat kleine stadje Bethlehem. Hoe maken wij nu het verschil? Kunnen wij het verschil maken? Als we zien dat we vandaag de dag nog steeds veel meer geld aan leger en bewapening uitgeven dan aan armoedebestrijding en ziektes die er zijn. De Verenigde Naties, die het ontzettend lastig ook heeft om de positie in de wereld ook neer te zetten. En ook de rust tussen de volkeren. Als we zien de spanningen die regelmatig weer opleven, dan denk ik dat we maar voor één ding kunnen bidden, is dat ook daar God en zijn geest ingang zullen hebben. Ook bij politici en wereldleiders. Dat zij uiteindelijk weten van oké, de besturing is in Gods hand. Wij kunnen het verschil maken in het kleine. Wat denk je? Als je misschien in het onderwijs zit. Ik zit zelf in het onderwijs met grote kinderen. Letterlijk grote kinderen van 25 tot 55. Maar die zich ook heel klein kunnen gedragen. Of heel onzeker zijn. En dan uiteindelijk daar een luisterend oor voor. Hè. Mijn huwelijk gaat niet goed. Ik voel druk van mijn familie dat ik mijn diploma moet gaan halen. Eigenlijk vind ik deze baan helemaal niks, maar voor mijn baas zit ik hier. Zo heb ik allerlei gesprekken. Nou, zo zul je met kleine kinderen dat denk ik nog veel beter hebben. Hè. Als je in het kinderwerk zit, zonder schoolwerk, lagere school. Daar begint het al, het verschil te maken. Je eigen kinderen. Hè, er te zijn voor je eigen kinderen. Door de liefde van God gegeven. Denk nog eens na over die duif die bij jou op je schouder zit. Geef je hem de ruimte. Geef je hem de mogelijkheid, hè, om zichtbaar te zijn in je leven. Jezus zei al, hè, dat hij niets uit zichzelf kon doen. Niets. Ik liep van de week, hè, met een worsteling, hè, van wat ga ik delen. Hè, wat wil God dat ik jullie meegeef. Ja, dan denk ik, klein zijn, een nederig hart, hè, en ontvankelijk voor God. Misschien kunnen we kijken naar de volgende dia. Dit is de conclusie die ik trek. Dat we let dienen te zijn op een godsgericht leven, in plaats van ik met hoofdletters, hè, staat er niet voor niks. Hè, ik het doen, hè, dat is al wat de baby's roepen, hè, ik het doen. En dat is natuurlijk mooi, hè, als ze en op weg zijn om zich te ontwikkelen. Maar zo vaak staat het ego centraal, staat het ik centraal. Maar dat God centraal staat. Probeer niet zelf het werk van de Heilige Geest te doen. Hoe vaak is het niet verleidelijk? Hè? God zal het wel druk hebben. We hebben meer dan 6 miljard mensen hier op aarde. Hè? En we verzinnen altijd wel iets. Hè? We leggen wel iets in het woord, hè, om het zelf te doen. Het is het werk van de Heilige Geest. Bid, zo smeek. Hè? Jacob was in een worsteling met God, hè? En wilde hem niet loslaten. Hij werd wel geslagen. Hij werd, hè, verlamd in zijn heup. Maar dat de Heilige Geest zijn werking kan en mag doen. Ook in jou en door jou heen. Wees gehoorzaam aan het woord. Hè. Wees oprecht. Hè. Neem het dan ook serieus. Probeer open te staan voor de momenten dat hij je wil gebruiken. Waar hij staat, bedoel ik ook zij uiteraard. Hè. Als ik zie wat er in Koop de Goede Hoop gebeurt. Hè. Als ik zie hoe initiatieven gebeuren, hè, om mensen te bereiken. Hè, mensen die nooit van God gehoord hebben. Door kleding, hè, door een fietscafé, fantastisch. Hè, door eigenlijk op een eenvoudige manier er te willen zijn. Hè, met een bak koffie en een luisterend oor. Daar hebben we het over. En als de Heilige Geest je niet aanspoort om iets te doen, loop hem dan ook niet voor de voeten. Ja? Hoe vaak is het niet verleidelijk van, hè, om het in eigen kracht, een eigen opvatting, een eigen wil, hè, te denken en te kunnen doen. Doe de Heilige Geest van God geen verdriet, zegt Efeze 4. De Heilige Geest is in jullie aanwezig. Als bewijs dat jullie bij God horen, daardoor worden jullie gered op de dag dat God de christenen kon bevrijden. Alle woede en alle boosheid moet bij jullie verdwijnen, net als alle andere slechtheid. Schreeuw niet langer en vloek niet meer. Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven. Opdat Christus voor jullie gestorven is. Lastig? Moeilijke opgave? Wellicht. Je ziet hier, ik geloof dat ik een beetje te hard aan het dingetje. Heb je nog geluid of niet? Oh, sorry. Je ziet hier nog een bergtop. Je zal denken van, goh, ja, waarom heeft hij die er eigenlijk opgezet? Nou, ten eerste vind ik het mooi, want ik ben een fanatieke skier. Als ik met mensen mee mag, hè, die mij verdragen, dan lukt het meestal nog wel. Dus, oh ja, daar zit hij, de skileraar. Maar, je zou inderdaad ook kunnen afvragen van, hè, ben je in staat om die top te bereiken? Dat is natuurlijk een enorme opgave. Vaak heeft een berg nog wel wat structuur. En is het echt wel, deze is heel lastig, zul je ook met ijzeren haken in moeten. Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat je misschien zelfs, hè, of daar op die berg zit, of met een rugzak op waar 10 kilo in zit. En je ziet iemand inderdaad met een rugzak oplopen. Dan denk je, wauw, zo, dat is heftig. Daar heb ik respect voor. En dat kan door het leven zijn, hè, dat iemand veel tegenslag heeft gehad. Of letterlijk op zo'n berg naar boven probeert te komen met een rugzak. Ook heel veel respect, knap. Maar als je die man dan misschien aanspreekt, of die dame. Dames zijn ook hele goede bergbeklimmers. En je vraagt van, joh, goh, is dat niet een beetje zwaar? Dan zou het antwoord kunnen zijn, weet jij wat er in die rugzak zit? Nou, in dit geval zit er 10 kilo diamanten in, Joost. Dus die man zegt, dat is helemaal niet zwaar. Dat maakt mij zelfs 20 kilo lichter. Ja? 20 kilo lichter met het feit dat er een geweldig geschenk in die rugzak zit. Nou, zo is het uiteindelijk dat de Heilige Geest in ons zit. Nou, met de Heilige Geest zijn we in staat om alles te doen. Hij zal ons niet neerdrukken. Maar ben ik ervan overtuigd dat u opnieuw en bij vernieuwing en blijvend opgericht zal worden. Amen.